Lieve vrienden, mijn naam is Wim van Putten. Hierbij weer een preek van de week. Ook vandaag weer een bemoedigende boodschap met als thema met Jezus regeren door gebed. Deze prediking werd gebracht door Pieter Jan van der Wolf. Pieter Jan is de interim voorganger van de Levend Evangelie Gemeente. Hij bepaalt ons in deze prediking bij de geweldige positie die een gelovige heeft gekregen in de hemelse gewesten en zijn of haar invloed door middel van het gebed. Ik wens je bij het beluisteren van deze boodschap Gods zegen toe.
Alle beste wensen voor het nieuwe jaar. Ook alle mensen thuis, de beste wensen. Goed oud en nieuw gehad. Ja? Je klinkt een beetje schor, Peter. Heb je hard gefeest met oud en nieuw of niet? Nee? Oké, oké. Oké, hartstikke goed. Maar ja, dat 2022 maar een mooi jaar mag zijn, hè, waar we weer meer van Jezus mogen ontvangen. Waar we ook de grenzen mogen terugduwen die Satan probeert weer, ja, ons heeft ingeperkt. Ik heb echt zo'n gevoel, 2021 was zo'n schakeljaar waarin we weer even moesten heroriënteren, moesten bezinnen. Maar ik voel ergens in mijn geest dat 2022 weer een jaar van de pushback mag worden, waarin de kerk weer op haar benen mag gaan staan en de terreinen waar Satan zijn voeten heeft neergezet, die mogen we weer terugwinnen. Amen. Terreinen in je gezinnen, terreinen in de emotionele sferen van onze kinderen, terreinen in ons land. Satan heeft volgens mij veel te veel ruimte gekregen en het is ergens tijd dat de kerk gaat opstaan, dat we de grenzen weer gaan terugduwen. Amen. Dus niet minder alfa-cursussen, maar meer alfa-cursussen dit jaar. Amen. Loopt u er al warm voor? Kunt u zich na de dienst opgeven? Hè? Nee, hartstikke goed. Even kijken hoor. Ik doe hem even wel dicht, anders trap ik hem wellicht om. Ja, vandaag het thema met Jezus regeren door gebed. En daarmee sluiten we ook aan op het landelijke initiatief van Jan Pol, Ik Kniel Neer. En daar wil ik graag vandaag het een en ander met jullie over delen. En ik wil graag met jullie lezen een gedeelte uit Ezechiël. Je kunt het ook zien op de beamer, waarin we een stukje inzicht krijgen. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, zeg tegen het land: u bent een land dat niet gereinigd is, dat zijn regen niet heeft gekregen op de dag van de gramschap. Er is een samenzwering van zijn profeten in zijn midden. Zijn priesters hebben mijn wet geweld aangedaan. Zijn vorsten zijn midden als wolven. De bevolking van het land doet niets dan afpersen, doet niets dan roven. De ellendigen en de armen persen zij af. Elke laag van de bevolking, daar is ja, duisternis binnengekomen. Daar heeft de boze invloed gekregen. En dan gaat het verder. Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor mijn aangezicht in de bres kon staan, voor het land, zodat ik het niet te gronden hoefde te richten. Maar ik vond niemand. Daarop stortte ik mijn gramschap over hen uit. De profeet Ezechiël die doet nogal een behoorlijke beschrijving van het land Israël. Elke laag in de bevolking slaat de plank eigenlijk mis. De profeten die geroepen waren om het woord van God te verkondigen, deden dat niet langer meer. De priesters die leiding moesten geven aan de kerk of de tempeldienst, het religieuze systeem in het land Israël, vervulden hun functie niet meer. Ze waren geroepen om mensen bij God te vertegenwoordigen en God bij mensen te vertegenwoordigen. Maar die rol vervulden ze niet meer. Met als gevolg dat uiteindelijk ook het politieke systeem, de regeringsleiders, ja, ook corrupt waren geworden. En uiteindelijk had dat ook zijn weerslag op de bevolking. En ik denk dat de profeet Ezechiël heel bewust deze ordening aanbrengt. Wanneer profeten niet meer opstaan en het woord van God spreken, heeft dat effect op de leiders in het religieuze kerk. En uiteindelijk als de kerk niet zijn plek inneemt, heeft dat zijn effect op de wereldleiders in een samenleving. En als de wereldleiders hun plek niet innemen, dan zal je uiteindelijk zien dat ook de bevolking wegwandelt van de Heer. En dan is daar die stem, er was helemaal niemand die op de bres wilde staan. Er was geen Hansje Brinker. En ik zie u denken, Hansje Brinker. Ik moest zelf ook even, ik zie al een paar mensen dit doen. Hansje Brinker, het kleine jongetje uit de Haarlemmermeerpolder die een gat in de dijk zag en een klein gaatje zag en realiseerde, er moet nu iets gebeuren. En hij pluchtte zijn duim in het gat in de dijk om te voorkomen dat er een dijkdoorbraak zou plaatsvinden. En het verhaal gaat dat hij een hele nacht lang met zijn duim in de dijk in het gaatje heeft gedrukt. En daarmee heeft hij een overstroming voorkomen. Nou, het is een volksverhaal. Het is in Nederland wat minder bekend. In Amerika heeft het echt zijn weerslag gekregen. Maar in de Bijbel zien we eigenlijk continu dat God bereid is om zijn plannen te wijzigen, mits er maar iemand is die bereid is als een Hansje Brinker zijn duim in het gat van de dijk te steken. Nou, ik denk als ik aan jullie vraag, wie kunt u verzinnen of wie kunt u roepen, mensen die in de Bijbel op de bres hebben gestaan en waardoor God zijn plannen heeft gewijzigd. Noem eens wat namen. Roep eens wat. Mozes. Ja, prachtig, hè? Nehemia. Ja. Esther. Ja. Allemaal namen van mensen die op de bres hebben gestaan. Ik hoorde al even Mozes. Volk Israël was vervallen in afgoderij en God zegt, ik kan niet anders dan dit volk gaan straffen. En dan staat er zo mooi in Psalm 106 vers 23. Als Mozes zijn uitverkorene niet voor zijn aangezicht in de bres had gestaan om zijn grimmigheid af te wenden, dan zou hij hen te gronde gericht hebben. Mozes die ging in de bres staan en die zei, Heere God, ik zie inderdaad dat dit volk zonde heeft gedaan. Ik snap dat u zou moeten straffen, maar Heere God, doe het niet. Wat moeten andere volken wel niet denken als u uw eigen volk te gronde richt? En Mozes ging in de bres staan. Hij vervulde zijn rol om de mensen als priester te vertegenwoordigen bij de Heere God. Nou, de Bijbel staat vol. Jullie noemden al allerlei mooie namen. Denk ook aan Abraham, aan Daniel. Mensen die in gebed hun plek innamen en daardoor het hart van God bewogen. En God veranderde zijn plannen. Ook de Heer Jezus bad toen hij hier op aarde was voor zijn mensen. En dat vind ik zo mooi aan de Heer Jezus. Hè? Op het moment dat hij tegen Petrus vertelt dat Petrus hem zou gaan verloochenen, dan staan daar die woorden dat hij zegt, Petrus, ik zal voor je bidden dat jij je geloof niet zal verliezen. Moet je nagaan, hè? Dus degene die jou verloochent, die jou verraadt, die zegt, ik ken die man niet. De Heer Jezus had er een hart voor om voor hem te bidden dat hij zijn geloof zou behouden. Jezus was een voorbidder. God zoekt voorbidders in deze tijd. Amen. Nou, ik ben er erg van overtuigd dat God voorbidders zoekt. Ziet u bressen in de samenleving waar het nodig voor is dat de mensen opstaan en zeggen, Heere God, tot hier en niet verder. Amen. God zoekt mensen die willen voorbidden. En misschien vraag je je af, ja, maar waarom dan? En hoe dan? En hoe zit dat dan? Nou, God heeft jou ook een priester en een koning gemaakt. Openbaringen zegt dat onder andere. Dus jij bent door God geroepen om als priester en als koning in deze wereld te staan en met hem te regeren op deze aarde. Gelooft u dat? En priesters hebben de rol om als voorbidder op de bres te staan. En als jij in het leven wandelt en je ziet situaties waarin je denkt, Heer, hoe kan dit bestaan? Dan roept God jou op om daarvoor te bidden. Zie je kinderen die afdwalen, dan roept God jou op om daarvoor in de bres te staan. Zie je een samenleving afglijden, dan roept God jou op om op de bres te staan. De kerk is geroepen om met Jezus Christus in de hemelse gewesten te regeren over wat er hier op aarde gebeurt. Amen. U bent geroepen om als een koning met Christus vanuit de hemel te regeren over de situaties die hier op aarde gebeuren. En de kerk vandaag de dag is veel te lief. Wij zijn een beetje intern geworden en we zien allerlei dingen in de samenleving gebeuren, maar het wordt tijd dat de kerk weer haar plek in gebed gaat innemen. Het was 1983, te midden van het IJzeren Gordijn in Europa. Een groot bolwerk. Voor de jonge lui onder ons, er was een tijd dat je in Europa niet vrij kon reizen. Er was een grote scheidslijn die liep vanuit Noord-Europa naar Zuid-Europa. En de Russen hadden een grote muur gebouwd. En die muur, daar kon je niet zomaar even oversteken. Die muur ging dwars door allerlei familieverbanden heen. En het was een bolwerk, want achter die muur werden christenen vervolgd. En werden voorgangers opgesloten in gevangenissen in Rusland. En in 1983 was het de organisatie Open Doors, door middel van Anne van der Bel, die zei, dit kan niet zo langer gebeuren. En ze voelde een urgentie vanuit de Heer om 7 jaar lang te gaan bidden dat deze muur zou gaan vallen. Ze namen het niet aan als, dit is maar een situatie en hier moeten we dan maar mee leven. Nee, ze realiseerden zich, God heeft ons een koning en priester gemaakt in deze aarde en wij moeten onze plek innemen als christenen en bidden dat deze muur gaat vallen. En 7 jaar lang hebben overal in de hele wereld christenen gebeden voor de val van deze muur. Mensen die in de nacht hebben gebeden, en misschien zitten ze hier ook wel. Ik zie wat oudere mensen ook onder ons. Het kan heel goed zijn dat jij je knieën ooit hebt gebogen om te bidden dat God deze muur, het ijzeren gordijn, zou laten vallen. En binnen een jaar tijd zagen ze al verandering. Gorbachev werd aangesteld en ze hoorden geluiden ontstaan dat er vernieuwing was. En ze zagen, gebed is aan het werken. En in 1989, tegen ieders verbazing in, als je de documentaires leest, viel plotseling deze muur. En de regering in Moskou had het helemaal niet zo besloten, maar door een schakeling aan toevalligheden viel opeens deze muur en gingen de grenzen open. En was er een sneeuwbaleffect gecreëerd wat ze niet meer konden terug terugmanoeuvreren. De geest was uit de fles, om het zo maar te zeggen. En tot ieders verbazing was deze muur gevallen. Waarom? Christenen hadden hun plek ingenomen. Ze waren priesters geworden. Ze waren met Christus gaan regeren vanuit de hemelse gewesten. En de Bijbel zegt, jij hebt een plek met Christus in de hemelse gewesten. Jij mag met hem gaan regeren. Amen. Amen. Gebed is autoriteit nemen in de geestelijke wereld, zodat het zijn uitwerking heeft in de natuurlijke wereld. Weet je, vandaag de dag zijn we zo aan het strijden in het natuurlijke, op Facebook, op social media, en we hebben allerlei meningen. Maar de echte autoriteit die we hebben, is op onze knieën en in de hemelse gewesten te strijden met Jezus voor de situaties in ons land. En dat is de oproep van Jan Pol om vanavond met elkaar als gemeente te bidden voor het land, voor eenheid in ons land. Voordat de kerk sterk mag zijn, dat Gods tegenwoordigheid mag gaan doorbreken in het land. En God legt de sleutel bij jou en bij mij. Wij mogen bidden dat God gaat doorbreken. Amen. Misschien zit je hier en denk je, ik heb wel eens gebeden. Maar ik weet het eigenlijk niet. Weet je, strijden in gebed is niet alleen maar, Heer, zegen mij en zegen me eten. Maar strijden in gebed, het woord strijd zegt het al. Het is soms ook best wel even pittig. Amen. Het is een worsteling. Het is geestelijke oorlogsvoering. Het betekent dat het je wat gaat kosten. Het betekent dat je, als je jezelf gaat uitstrekken om in gebed te gaan strijden, dat je weerstand kan gaan verwachten van de duivel. Amen. Heb je dat al wel eens ervaren? Je gaat bidden. Je realiseert je, Heer, deze situatie accepteren we niet meer. Je gaat autoriteit nemen. Nou, reken erop, de boze wordt wakker en die gaat reageren. Die gaat weerstand bieden tegen jou. Dus je zal sterk moeten zijn. Weet je, Herman Boon die zei het wel eens, we zijn, de kerk is als een persoon en er staat een hond tegen je benen aan te plassen. En dan zeg je, nou hondje, ga maar even weg. Wil je alsjeblieft even weggaan? Hé, tuurlijk doe je dat niet. Je geeft die hond een rotschop, toch? Je denkt, wegwezen. Je gaat toch niet tegen mijn benen staan pissen? Nou, even normaal. Het is maar een hele eenvoudige beeldspraak. Maar hoe lief zijn wij soms voor situaties in Nederland? Wel dat ik denk, jongen, dit is gewoon niet meer normaal. God roept ons op om te strijden en te volharden in gebed. En weet je, Satan is er als de kippen bij op het moment dat jij je nek gaat uitsteken om je te bestoken met leugens. Leugens, ach, het heeft toch geen zin. Ach, wie ben ik nou? Ach, kan ik wel invloed uitoefenen? Ik heb wel eens gebeden, hè, hij gaat je dan herinneren aan de gebeden waarvan je zo had gehoopt dat ze zouden vervuld worden. En hij gaat je bestoken met leugens. Om een klein voorbeeld uit ons eigen leven te noemen. Wij hebben altijd verlangd naar een derde kindje. Is er nooit van gekomen, het is een onvervulde kinderwens in die zin. Maar wel voor gebeden, voor gestreden, voor nou ja, alles gedaan wat er voor nodig was. In gebed en in het natuurlijke natuurlijk. Maar het is niet gebeurd. En op een gegeven moment hoorde ik Tjitske iets zeggen in de trant. Nou, misschien wil God het ons wel niet geven, omdat ik niet goed genoeg ben. En toen dacht ik, zie je wel, dit is hoe de boze werkt. Er is iets in je leven, je bent teleurgesteld geraakt en voordat je het weet is de leugen van Satan erbij om iets over de identiteit van God naar beneden te halen en iets van je eigen identiteit ook naar beneden te halen. Maar God heeft jou geroepen om als koning en als priester te strijden en je mag met volle vrijmoedigheid naar hem toe gaan en met ons in gebed voor hem strijden. Maar misschien zit je hier en denk je, ja, maar hoe zit dat dan? Want kunnen wij dan zomaar God manipuleren? Heeft God dan geen plan? Is dat een gedachte die soms bij je leeft? Hoe werkt dat nou? Gebed, invloed, maar God heeft toch ook een plan? God is toch soeverein? Voelt u het spanningsveld? Of heb je daar nooit over nagedacht? In de traditionele kerk geloven ze namelijk dat God zo soeverein is dat eigenlijk alles al vaststaat. En ik ben heel regelmatig tegengekomen dat mensen gewoon letterlijk zeiden, ja, waarom zou ik eigenlijk nog bidden? Want God heeft toch alles al bepaald. Amen. Terwijl aan de andere kant hebben we soms in de, ik noem het maar even de charismatische wereld, hebben we soms zo'n beeld van God gecreëerd, alsof wij God even voor ons karretje kunnen spannen. Amen. Herken je dat? De boekjes van, nou, Heer, we spreken even een paar woorden en God gaat alles doen wat wij hebben gezegd. Dan is opeens God niet meer God, maar dan zijn wij God geworden. En is God de uitvoerder van onze plannen. Voelt u het spanningsveld? Hoe werkt dat nou? Nou, het beste beeld wat ik daarvan kan geven is dit. Iedereen heeft dit denk ik wel eens als je een vader hebt gehad die een auto had en je was jong. In ieder geval, ik mocht dat altijd als we dan de straat inkwamen. Dan zei pa, kom maar even zitten jongen. En dan mocht ik meesturen op de schoot van pa. Nou, het was niet dat op dat moment ik de autoriteit kreeg om het stuur om te draaien en naar een heel ander dorp te rijden. Daar was geen sprake van. Amen. Maar ik kreeg wel de ruimte om een beetje in de marge van die weg mee te sturen. En dat was prachtig. Maar pa die had de bestemming wel vastgezet. En in zekere zin is het zo ook met God. Gods raad staat vast, maar zijn wegen zijn beïnvloedbaar door gebed. De Israëlieten die God had bepaald in zijn raad, jullie gaan naar het beloofde land. Maar de weg ernaartoe, was of 12 dagen of 40 jaar. Daar zat een marge tussen. God had bepaald, dit is de route die we gaan, of dit is het eindpunt waar we naartoe werken. Maar de weg ernaartoe is afhankelijk van hoe jullie je opstellen. En dat is wat gebed doet. En de vraag is, vandaag aan ons, aan jou en aan mij, wil je met God meesturen in deze wereld? Wil jij je plek van autoriteit innemen in je gezin, op je werk, in deze samenleving, in je woonwijk? Durf je met God achter het stuur te gaan zitten? En weet je, ik geloof met heel mijn hart dat God daar zo ontzettend van geniet. Wanneer zijn kinderen gaan ontdekken de plek die ze is gegeven in Christus in de hemelse gewesten. En het moment dat ze samen met Jezus gaan zitten aan het stuur en met hem gaan meeregeren hier op aarde. Geloof je dat? God geniet daarvan. Want hij heeft het namelijk aan het kruis voor ons bewerkt. Ik denk dat het hem heel veel verdriet doet dat er zoveel gelovigen maar heel minimalistisch van zichzelf denken. Ach, ik arme zondaar. En we zijn blij met de redding, maar we realiseren ons niet dat na de redding er nog zoveel meer is om samen met de Heer te mogen ontdekken. Je bent geroepen om als koning en als priester te regeren in dit leven. En het is een plek die je mag gaan innemen. Het is een plek van gezag en van autoriteit. Ik wil graag afsluiten met een verhaal. Ook om ergens jullie te bemoedigen daarmee. Want ik kan me heel goed voorstellen dat er hier mensen zitten, wel misschien meekijken met de livestream, en je twijfelt toch nog een beetje, hoe werkt het nou met gebed? Misschien wel ouders die zeggen, joh, mijn kinderen zijn afgedwaald, ik heb al zo lang gebeden, ik weet eigenlijk helemaal niet of het nog zin heeft. Misschien wel situaties op je werk, dat je denkt, ja, ik functioneer onder een baas, merk een atmosfeer, maar helpt het nou als ik ga bidden voor die atmosfeer? Nou, ik heb een biddende vader gehad. En elke keer als ik in mijn puberteit dronken thuis kwam, knettertje lam, dan zat mijn vader in een stoel en dan was hij voor mij aan het bidden. En ik kwam er binnen en ik vond dat vreselijk irritant. Want dan ging hij altijd, dan zei hij, nou kom maar even zitten. En dan wilde hij nog een heel geestelijk gesprek met me aanknopen, terwijl, nou ja, weet je, er kwam weinig meer binnen, laat ik het zo zeggen. En ik dacht, man, kunnen we dit nou niet even snel afronden en dan kan ik lekker mijn bedje in. En op een gegeven moment op een zomervakantie ging ik met vrienden naar Terschelling. Nou, Terschelling, ik hoef u denk ik niet uit te leggen wat voor type vakantie dat is. De piramides van de kratjes bier stonden naast de tenten. En lang leven de lol. En op een gegeven moment, met een flinke slok op, waren we daar uit een kroeg gegaan. Het was midden in de nacht en was er iemand die zei, joh, wil je niet een jointje nog roken? Nou, ik was daar toen nog niet zo heel erg vertrouwd mee, dus ik dacht, weet je wat, laat ik dat jointje er ook bij nemen. Niet realiseren dat alcohol en jointjes geen goede combinatie zijn. En ik kwam naar de camping en ik voelde me al niet lekker worden. En ik kwam echt in een, wat men noemt, een bad trip. Echt een hele slechte ervaring. En ik kan niet anders beschrijven alsof alle demonen, met alle angsten en alle onzekerheden, alles op me afvuurde. Het was zo'n beangstigende ervaring. Maar het gekke was, terwijl die ervaring, ik kan niet anders beschrijven, het leek net of er een soort koepel van bescherming, waar ik nooit van me had gerealiseerd dat die over mijn leven rustte, alsof die stolp werd weggenomen, alsof die koepel werd weggenomen en de boze opeens een mate van vrij spel kreeg om mijn leven te beïnvloeden. Maar terwijl dat gebeurde, voelde ik dat er in de hemelse gewesten strijd gevoerd werd. Ik voelde dat de boze niet volledig de mogelijkheid kreeg om die koepel weg te halen. Er was een strijd, er was een mate van, nou ja, je proefde de boze, maar ik voelde dat er ook nog een mate van bescherming was. Dat was een hele rare ervaring. En het schijnt dat ik midden in de nacht heb uitgeroepen in die tent, vergeef me, vergeef me. Nou, ik heb er zelf geen wetenschap meer van. Maar de volgende ochtend, toen ik met mijn wc-rolletje over de camping liep, zei iedereen, hey, daar heb je, vergeef me. Dat was een beetje een aparte ervaring. Maar toen kwam ik thuis. En daar was pa. En pa die zei, zoon, jij hoeft me niet te vertellen wat je hebt uitgevreten, maar ik wil één ding dat je wel weet. Woensdagavond kreeg ik een gebedslast voor jou. En ik wil dat je weet, ik heb voor je gebeden en voor je gestreden. En opeens realiseerde ik me, gebed is regeren, gebed is strijden. Gebed voor je kinderen is een krachtig wapen, lieve mensen. En het is een wapen wat we moeten leren hanteren. Er is geen tijd meer voor de kerk in 2022 om slapend de tijd door te komen. Er is een tijd aangebroken dat we het wapen van gebed weer moeten gaan hanteren. En misschien zeg je, ik snap niet helemaal hoe dat werkt, dat geeft niet. Maar je kan het toch leren? We kunnen toch samenkomen in gebed, onze knieën buigen en God weer opnieuw aanroepen voor een doorbraak in dit land. Amen. Oké, nou, ik verwacht u allemaal aanstaande zondagavond hier te zien. Vanavond, ja, ik zei toch aanstaande zondagavond? Ja, dat is toch vanavond? Ja. Ja. Maar lieve mensen, weet je, ik noem nu even het voorbeeld van kinderen. Maar er zijn zoveel voorbeelden. Je weet zelf in je eigen leven waar je een doorbraak van God naar verlangt. Dat hoef ik niet voor jou in te vullen. Maar een van de dingen die misschien gewoon ter afsluiting, wat ik graag wil doen, is u vragen te gaan staan. En gewoon als een proclamatie vragen om je handen op te heffen. Mozes, weet je, soms als je niet weet wat je moet bidden, Mozes wist ook niet wat hij moest bidden, maar hij hief gewoon zijn handen op om in de strijd tegen Amalek de overwinning te behalen. Opgeheven handen zijn krachtig, lieve mensen. En jij weet waar je een doorbraak van God nodig hebt. Misschien op je werk of in deze kerk of in de omgeving, waar dan ook. Ik wil je gewoon vragen om de naam van Jezus uit te gaan roepen over de situatie. En laten we onze stem op dit moment verheffen tot de Heer. Ik wil je vragen, roep hem aan. Roep de naam van Jezus aan over 2022. Vader, Heer Jezus, we bidden voor een doorbraak in dit land, Heer. Heer, we bidden voor een doorbraak in onze gezinnen, Heer. Heer, die koepel van bescherming over onze kinderen, Heer. Heer, we bidden, Heer, dat daar bescherming, goddelijke bescherming zal zijn over onze kinderen, Heer. Vader, Heer, we bidden voor 2022, Heer, als we Alpha-cursussen zullen starten, Heer. Heer, dat er vele Alpha-cursussen zullen worden gestart, Heer. Vele mensen Jezus zullen leren kennen. Heer, we accepteren het niet langer, Heer, dat Satan ons in een kokonnetje drukt, Heer. Heer, we bidden dat de kerk zal opstaan, Heer, om haar invloed te pakken. Heer, dank u wel dat we onze regering mogen zegenen, Heer. Maar Heer, daar waar besluiten worden genomen, Heer, die uw hart niet vertegenwoordigen, Heer, bidden we voor een omkeer, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat we mogen uitroepen dat 2022, Heer, een jaar van doorbraak mag worden, Heer. Een doorbraak voor uw kerk, Heer, dat de naam van Jezus, Heer, gezien zal worden, Heer. In onze gezinnen, in deze kerk, Heer. In iedere bediening die deze kerk ook heeft, Heer. We bidden uw doorbraak in de jeugd van deze kerk, in de kinderen van deze kerk. In de kringen van deze kerk, Heer. Heer, dat uw levensadem opnieuw zal blazen, Heer. Heer, wilt u elke matheid wegnemen. Heer, ik verbreek ook elke leugen die Satan in onze denken heeft geplaatst, Heer. Dat u niet zou luisteren naar ons gebed. Heer, dat we het niet waard zijn om geluisterd te worden, Heer. Ik verbreek die leugen in ons denken, Heer. Heer, want u heeft ons een koninkrijk van priesters en koningen gemaakt. Halleluja, Heer. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Amen. 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 Het is goed om zo de Heer aan te roepen. En weet je, ik snap dat dit misschien even vreemd is om zo in een zaal met luide stem de Heer aan te roepen. Maar dat is ook een beetje cultuurgebonden in Nederland. Als je in Afrika komt, is dat heel normaal. Ik weet nog dat ik daar door de straat heen reed en ik hoorde onwijs veel herrie. En ik dacht, wat is dit, joh? En ik vroeg aan de persoon die daar ons reed, wat hoor ik nu? Ja, dat is een kerkje. Ze bidden allemaal keihard in tongen. En ik ging kijken en inderdaad, die hele kerk, nog voordat de dienst begon, waren ze luid in tongen aan het bidden. Tongen bidden, jongens. Ik wil je echt daarin aanmoedigen. Bid in tongen over de situaties waar je voor staat. En je zult merken dat als je in de taal van God gaat spreken, dat er doorbraken in je leven gaan komen. Amen. Nou, wees gezegend. Amen.
Lieve vrienden, weer bedankt voor het beluisteren van deze boodschap. Ik hoop dat het je geloof heeft opgebouwd en het je heeft aangespoord om nog meer te verwachten en te bidden. De Heer zegen je en ik hoop je ook de volgende keer weer te ontmoeten bij Word Bemoedigd.